Goedemorgen. Staat die aan? Ja. Ja, dat was nep. Ja. Ja. Je kunt hem goed verstaan, ook achterin. Ja, mooi. Nou, nogmaals, goedemorgen allemaal. Dit is de eerste keer dat ik hier mag spreken in deze gemeente. Voor het eerst van mijn leven eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kon daar aardig lang rustig over blijven eigenlijk. Totdat mijn moeder gisteren zei van, is het goed dat ik ook kom? Toen dacht ik, ja, nou wordt het wel heel echt allemaal. Maar goed, ik zal eerst wat vertellen over mezelf. Dus ik ben in 1978 geboren. Sinds 2002 ben ik werkzaam bij de marine. In 2012 ben ik eigenlijk vastgelopen in mijn leven. Wist ik dat ik het niet meer zelf kon. En ja, toen openbaarde Jezus zich aan mij. En ja, daar ben ik natuurlijk uiteraard nog steeds heel dankbaar voor. Dus eigenlijk in 2013 ben ik tot levend geloof gekomen. In 2014 kwam ik hier in deze gemeente, toen nog in de Hoep. En heb ik me ook laten dopen. In 2015, om het maar door te laten lopen, toen zijn we voor het eerst met straatevangelisatie begonnen. Iets wat we nu nog steeds één keer per maand zouden willen doen. In 2016 werd ik verliefd en werden we verloofd. En in 17 getrouwd met Elsbeth en raakten we in verwachting en werd ik diaken in deze gemeente. In 2018 mocht ik de vader worden van Rebecca en in 2019 werd ik zelfs oudste in deze gemeente. En werd ik ook nog de vader van Josia. En nu dus in 2020 ben ik, heb ik dit ding maar opgepakt, dit ding aangedaan om hier voor u te komen spreken. Ik wou eerst wat vertellen over mijn de ervaring als oudste. Ik ben in 2017, toen waren we ook al getrouwd en in verwachting. Toen heb ik toch ja gezegd na daarvoor gebeden te hebben. En er waren eigenlijk geen belemmeringen om diaken te worden. Dat zeg ik eigenlijk omdat toen in dit voorjaar kwam de vraag van ja, wil je oudste worden? En ik zag mijn diakenschap eigenlijk al als een beetje als een soort stageoudste. En ik redeneerde dat voor mezelf. Ja, dan gaat er eigenlijk niet zo gek veel veranderen als ik die stap zet naar oudste. Daar hebben we voor gebeden en Elsbeth was het ermee eens. En dat dat konden we zo gaan doen. En er was niks wat dat in de weg stond eigenlijk voor ons. Door de samenwerking met Lange Dijk hebben we een paar avonden daar mogen meemaken dat Jan Pol daar tot ons sprak. En de eerste keer was in april 2019 en dat ging over tijdmanagement. Daar heb ik eventjes neergezet. De juiste prioriteit in het leven voor mij. Gezin op 1, het werk op 2 en de kerk op plaats 3. En Elsbeth die heeft mij ook aangegeven, je mag maar 2 avonden in de week iets doen. En dat, zo leg ik dat dan ook altijd uit. En dan zegt Elsbeth, die wordt dan ook altijd een beetje boos. Want die zegt, nee, dat moet je ook zelf zo willen. En de laatste tijd ben ik toch wel heel dankbaar ervoor dat dat al zo is gezegd. Want ja, anders zou ik mezelf voorbij lopen met alles wat er gebeurt. Want eind 2019, toen hadden we ineens geen 4 oudsten meer, maar nog maar 2. En dat, in plaats van een beetje meelopen als oudste, dan kom je toch wel een beetje wat meer in de storm te staan, zeg maar. Zo heb ik dat ervaren eigenlijk. Ook door wat zaken in de privé-sfeer en op het werk was het een redelijk tumultueuze periode eind 2019. Maar ik ben wel blij dat ik daar toch eigenlijk wel heel rustig onder kon blijven. Ik heb steeds al mijn zorgen bij God gebracht en in gebed. Waardoor dat gewoon voor mezelf wel redelijk in rustig vaarwater kon blijven. Dat is eigenlijk heb ik wel als een wonder ook gezien. Dan voor de gemeente. hebben wij vorige week zaterdag de eerste gemeenteontwikkelingdag gehad van het leiderschapsteam met de VPE. Even kijken wat ik daarover wou zeggen. Nou, daar hebben we eigenlijk besloten om het team wat er nu staat, dus twee oudste vier diakenen, ondersteund door Jan en Joanne als de projectleiders van de gemeenteontwikkeling, om daarmee in ieder geval de rest van dit kerkseizoen, wat tot de zomer loopt, gewoon met dat team door te gaan. En we willen ons erop richten om dan bij de gemeentevergadering eind van dit jaar dan twee nieuwe oudsten te kunnen aanstellen. Eigenlijk is ook duidelijk geworden dat wij dachten, we gaan met dat team verder. Maar Bert, die zijn termijn die loopt af in maart. Maar gelukkig heeft hij aangegeven dat hij zich herkiesbaar stelt. Dus daar zal binnenkort dan een, zoals hier gebruikelijk is, een bezwaarprocedure voor starten. Zodat hij in de gemeentevergadering weer kan worden aangesteld. Ja, wat je dan, wat ook wel een beetje op ons afkomt natuurlijk, dat je, er zijn hier een heleboel mensen hier in de zaal en allemaal, ja, gelukkig met allemaal door God gegeven talenten die zich graag ook willen inzetten voor de gemeente en gelukkig ook in grote getalen dat ook wel al doen. Maar ook als je dat dan ziet met dat leiderschap, dat er wat onrust komt van, wat moet er nou gebeuren? En daar, ook daar zijn we over aan het nadenken dat, om te zoeken naar wat mensen kunnen en hoe we dat het beste in de gemeente kunnen inzetten. Dat het niet op, op de schouders van een enkeling blijft rusten, maar dat we dat met z'n allen kunnen doen. Daarover gesproken dan. Het vervolg met de VPE, wat we gaan doen, is dat we het over het thema kringen, dat we dat gaan uitdiepen met elkaar. Er is bij heel wat mensen in de gemeente verlangen om met kringen te starten. Mirjam heeft dat laatst ook aangegeven. Ze kondigde toen een enquête aan. Nou, die is af. En die zal heel binnenkort, ik zie daar al een bak staan met dank u wel en al ingevulde enquêteformulieren. Dus waarschijnlijk krijgt u na de dienst zo'n formulier om uw mening over een kring te kunnen geven. Ja, nou, Mirjam zal dat wel hebben, die zal daar. Het zal ook nog gemaild worden daarna. Dus dat, je loopt niet achter, dat is iets nieuws. Dat is een aankondiging daarvan. Ja. Maar goed, de VPJ heeft veel meer kennis daarover natuurlijk. Hè, van, wat is je verwachting van een kring? Wat kun je daar allemaal, waar is het? Wat voor nut heeft dat voor ons? We zien in ieder geval voor mij dat je de afstand tussen elkaar hier is wat groter dan in die kleine kapel. De groep is ook wat groter dan vroeger. Dus het is eigenlijk zaak dat je door zo'n vorm kiest dat je elkaar wat meer in het oog kan houden. Wat dichter als er iets is. Dat je elkaar snel weet te vinden of dat je voor iemand kan bidden of hulp kan bieden als dat nodig is. Nou, u ziet het hieronder al natuurlijk en wat Wim ook al aanhaalde, we hebben de week van gebed. En wij beginnen morgen met de bidstonden vanaf 7:30. Maar ook voor vandaag staat er een thema op dat programma en ik heb dat gebruikt eigenlijk om te onderzoeken wat ik zou kunnen gaan spreken vandaag. En zo ben ik eigenlijk uitgekomen op Johannes 12, vers 20 tot en met 32. Klik. Ja. Oh ja, Joze, ja, zo was het, ja. Dank. Het is dan een dag of 5 voor het Pesachfeest. Jezus en zijn discipelen zijn in Jeruzalem. En hij wist dat zijn tijd gekomen was. Het is op de dag waarop een grote menigte achter hem aanloopt, roepende: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Zodat u dan weet in welke tijd het zich afspeelt. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei:
De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Nou, het was die tegenstelling waar ik bij bepaald werd van het vernederen en het verhogen. Waar ik bij bepaald werd, waar ik me in heb verdiept, waardoor ik op deze tekst uitkwam. In een preek van Charles Spurgeon, hierover las ik hele mooie teksten. Dat is een invloedrijke Engelse prediker, die leefde van 1834 tot 1892. Ik weet niet, zijn er mensen die hem kennen in de zaal? Ja, toch al heel wat. Dus ik ga een aantal delen uit die preek aan u voorlezen. Het was een bijzondere gelegenheid waarbij de zaligmaker deze woorden uitsprak. Het was de crisis van de wereld. We hebben het heel vaak over de huidige economische crisis. En voor mensen uit iedere periode is het heel gebruikelijk om te geloven dat hun eigen tijd de crisis en het keerpunt van de hele wereldgeschiedenis is. Terecht stellen ze zich voor dat een groot deel van de toekomst afhangt van hun huidige inspanningen. Maar het is verkeerd dat ze die gedachten opblazen en zich voorstellen dat de periode waarin zij leven het scharnierpunt van de wereldgeschiedenis zelf is. Dat het de crisis is. Het kan waar zijn dat ieder tijdperk in zekere zin een crisis is. Maar toch is er nooit een tijd geweest die werkelijk een crisis genoemd kon worden, vergeleken bij het tijdstip waarop onze zaligmaker sprak. In het vers dat onmiddellijk aan deze tekst vooraf gaat, vinden we in onze vertaling, nu is het oordeel deze wereld. Maar in het Grieks staat, nu is de crisis deze wereld. Dat is iets wat ik niet wist eigenlijk. Ik weet niet wie dat wel, dat het, als je dus in de brontekst kijkt, dat daar achter oordeel, dat daar het woord crisis staat. Ik wist het niet, ik weet niet wie er... Nee, er gaan geen handen omhoog. Dat was voor mij wel een openbaring eigenlijk, want het woord crisis, daar word je een beetje mee doodgegooid. De hele betekenis is er vanaf. We gaan, ja, ik weet niet, nu is het klimaat en dan gaan mensen allerlei maatregelen voorstellen en je denkt, nou, het zal wel, dan moeten we maar doen, want het is een crisis. En die crisis die duurt ook, die wordt uitgerekt, terwijl als je het over het oordeel hebt, ja, is een moment waarop, ja, het is links of rechts, leven of dood. Wat ooit is gaat komen. En zo zie je dat de wereld ook daar, hè, wat Adrie Perenboom een paar weken terug zei, het wordt pervers, het wordt omgekeerd. Hè. Goed wordt kwaad, kwaad wordt goed. En hier zie je dus ook dat het woord oordeel, of krijgt een nieuwe betekenis in de wereld. Goed. De wereld was tot een ernstige crisis gekomen. Nu was het grote keerpunt van de hele wereldgeschiedenis. Zou Christus sterven of niet? Als hij de bittere kelk van het lijden zal weigeren, dan is de wereld veroordeeld. Als hij zal voortgaan om te strijden met de krachten van de dood en hel, en als overwinnaar uit de strijd komen, Dan is de wereld gezegend en zal haar toekomst heerlijk zijn. Zal hij overwinnen? Zal hij de gevangenis gevankelijk voeren en gaven ontvangen om uit te delen? Dan zal ooit de dag komen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waarin gerechtigheid woont. Nu is de crisis deze wereld. De crisis, zegt hij, is tweevoudig. Ik moet de zaken afhandelen met de Satan en met mensen. Ik zal u het resultaat ervan vertellen. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Wees niet bang dat de hel zal overwinnen. Ik zal hem uitwerpen. En twijfel er anderzijds niet aan dat ik de harten van mensen zal overwinnen. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Nu we de gelegenheid waarbij deze woorden werden uitgesproken in herinnering hebben gebracht, zullen we verder gegaan met ze te bespreken. Ik begin met Christus' kruisiging is Christus' heerlijkheid. Om de manier waarop hij zal sterven aan te duiden, gebruikt hij het woord verhoogd. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Maar let op het woord dat hij kiest om over zijn dood te spreken. Hij zegt niet, ik als ik gekruisigd zal worden of ik als ik aan een hout zal worden gehangen. De uiterlijke en zichtbare vorm van het kruis waaraan hij verhoogd werd, beschouwde hij als de voorafschaduwing en het symbool van de heerlijkheid die het kruis hem zou toebrengen. Ik, zo wanneer ik verhoogd zal zijn. Nu het kruis van Christus is Christus heerlijkheid. We zullen u laten zien op welke manier. De mens probeert heerlijkheid te verwerven door anderen neer te vellen. Christus door zichzelf neer te vellen. Mensen proberen een gouden kroon te verwerven. Hij zocht een kroon van doornen. Mensen denken dat er heerlijkheid ligt in het door anderen geprezen worden. Christus acht het iets heerlijks om een worm en geen mens te worden. Een spot en smaad onder allen die hem aanschouwden. Hij boog toen hij overwon. En hij vond dat de heerlijkheid evenzeer in het buigen lag als in de overwinning. Christus werd aan het kruis verheerlijkt. Allereerst omdat liefde altijd heerlijk is. Als ik een bepaalde vorm van heerlijkheid zou mogen uitkiezen, dan zou ik vragen om door mensen geliefd te worden. Zeker, de hoogste eer die iemand onder zijn medemensen kan hebben, is niet die van enkel bewondering. Als ze hem nakijken wanneer hij voorbij komt en als de mensen samendrommen om hem te zien als hij in triomf voorbij gaat. De grootste roem, de grootste heerlijkheid van een goed patriot is de liefde van zijn land. Te voelen dat jong en oud bereid zijn om in liefde aan zijn voeten te vallen. Om alles op te geven om hem te dienen die hen heeft gediend. Nu, Christus gewon meer liefde aan het kruis dan waar dan ook. O Heere Jezus, u zou nooit zo bemind zijn als u eeuwig in de hemel had gezeten. Want nu wordt u bemind omdat u tot de dood toe bent neergebogen. Cherubijnen, serafijnen, nog de stralende engelen kunnen zo'n warme liefde voor u hebben als uw verlosten die in de hemel zijn. Of zelfs als uw verlosten hier beneden op aarde. U gewon overvloedig meer liefde door de spijker dan door de scepter. Christus gewon heerlijkheid door het kruis. Hij werd nooit zo verhoogd als toen hij werd neergeworpen. En iedere christen zal getuigen dat hoewel hij zijn meester overal lief heeft, toch niets in zijn hart meer tot vervoering en vurigheid van liefde beweegt dan het verhaal van de kruisiging en de kwellingen van Golgotha. Op dit tijdstip won Christus veel heerlijkheid door kracht. Het kruis was een beproeving van Christus' kracht en sterkte. De lauweren van zijn kroon werden gezaaid in een bodem die verzadigd was van zijn eigen bloed. Christus beschouwde het kruis als zijn weg tot de eer. O, zei hij, nu komt de tijd van mijn volharding. Ik heb veel geleden, maar ik zal nog meer lijden. En dan zal de wereld zien wat een sterk hart van liefde ik heb. Hoe geduldig is het lam, hoe machtig in volharding. Nooit zou Christus zulke lofliederen en gezangen van eer hebben gehad als nu, als hij het conflict, de strijd en de kwelling ontlopen was. We hadden hem kunnen prijzen om wie hij is en om wat hij wilde doen. We hadden hem kunnen liefhebben om de verlangens van zijn hart. We hadden hem echter nooit kunnen prijzen om zijn krachtige volharding, om zijn onverschrokken geest, om zijn onoverwinnelijke liefde. Als we hem niet de zware beproeving van de kruisiging en van die vreselijke dag hadden zien doorstaan. Christus gewon heerlijkheid door gekruisigd te worden. Nogmaals, Christus beschouwde het kruis als de voltooiing van heel zijn werk en daarom beschouwde hij het als een verhoging. Het voltooien van een onderneming is het oogsten van de eer die eraan verbonden is. Christus verlangde naar het kruis, omdat hij het beschouwde als het doel van al zijn inspanningen. Het zou de plaats zijn waar hij kon zeggen, het is volbracht. Hij kon nooit, het is volbracht, zeggen op zijn troon. Maar op zijn kruis riep hij het. Hij verkoos het lijden van Golgotha boven de eerbewijzen van de massa die zich om hem verdrong. Want hij kon preken wat hij wilde en zegenen wat hij wilde en genezen wat hij wilde. Toch was zijn werk onvoltooid. Hij moest met een doop gedoopt worden. En hoe werd hij geperst totdat het volbracht was? Maar, zei hij, nu verlang ik naar mijn kruis, want het is de sluitsteen van mijn arbeid. Ik verlang naar mijn lijden, want dat zal de voltooiing van mijn grote werk van genade zijn. Broeders, het is het einde dat de eer brengt. Het is de overwinning die de strijder kroont en niet de strijd. En daarom verlangde Christus naar zijn dood, opdat hij de voltooiing van zijn werk zou mogen zien. Als ik gekruisigd word, zei hij, dan word ik verhoogd en opgeheven. En nogmaals, Christus beschouwde zijn kruisiging met het krachtige oog van het geloof als het uur van de overwinning. Zijn discipelen dachten dat het kruis een vernedering zou zijn. Christus zag door het uitwendige en zichtbare heen en beschouwde het geestelijke. Het kruis, zei hij, het martelwerktuig van mijn veroordeling, kan schijnbaar vervloekt zijn met schande. En de wereld zal er omheen staan en spotten met de gekruisigde. Mijn naam kan voor eeuwig onteerd zijn als die van iemand die stierf aan het kruis. Critici en spotters kunnen het mijn vrienden altijd voor de voeten werpen, dat ik stierf met de misdadigers. Maar ik beschouw het kruis niet zoals jullie. Ik ken de schande ervan, maar die veracht ik. Ik ben bereid alles te verdragen. Ik beschouw het kruis als de poort van overwinning, als de ingang tot de victorie. O, zal ik u vertellen wat ik zal zien aan het kruis? Op het moment dat de laatste traan uit mijn oog stroomt en als mijn hart voor het laatst bonst vanwege de pijn, juist als mijn lichaam verscheurd wordt door de laatste kwelling, dan zal mijn oog de kop van de slang vermorzeld zien. Het zal de torens van de hel ontmanteld zien en zijn kasteel gevallen. Mijn oog zal zien dat mijn zaad eeuwig gered is. Ik zal de verlosten uit hun gevangenis zien komen. In dat laatste moment van mijn veroordeling, als mijn mond bijna zijn laatste woorden, het is volbracht, zal uitspreken, dan zal ik het jaar van mijn verlosten zien komen. Dan zal ik overwinnend roepen vanwege de bevrijding van al mijn geliefden. Ja, dan zal ik de wereld zien, mijn eigen aarde overwonnen en alle bezetters onttroond. Ik zal in de geest de heerlijkheden van de laatste dagen zien, wanneer ik op de troon van mijn vader David zal zitten en de aarde zal richten, omringd door de heerlijkheid der engelen en de lofprijzingen van mijn geliefden. Ja, Christus zag in zijn kruis de overwinningen ervan. En daarom verlangde hij ernaar als naar de plaats van de overwinning en het middel om de strijd te winnen. Ik, zegt Jezus, als ik verhoogd ben, als ik opgeheven ben, hij zegt dat zijn kruisiging zijn heerlijkheid is. In de tweede plaats wordt Christus op een andere manier verhoogd. Niet schandelijk, maar waarlijk eervol. Er is een verhogen van hem aan de paal van het evangelie, in het prediken van het woord. Christus Jezus moet iedere dag verhoogd worden. Met dat doel kwam hij in de wereld. Opdat gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn. Hij zo door de prediking van de waarheid verhoogd zou worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nu besluit ik met de laatste zoete gedachte. Ik, zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dan zal Christus Jezus al zijn volk tot de hemel trekken. Hij zegt dat hij hen tot zichzelf wil trekken. Hij is in de hemel. En Christus als de koets waarin zielen naar de hemel worden getrokken. Het volk van de Heere is op weg naar de hemel. Ze worden in eeuwige armen gedragen. En die armen zijn de armen van Christus. Christus draagt hen naar zijn eigen huis, naar zijn eigen troon. Langzamerhand zal zijn gebed: Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, zullen zijn waar ik ook ben, volledig vervuld worden. En het is nu bezig vervuld te worden. Want hij is als een krachtig paard dat zijn kinderen in de koets van het verbond der genade tot zichzelf trekt. Gelooft zij God, het kruis is de plank waarop we naar de hemel kunnen zwemmen. Het kruis is het grote verbondstransport dat alle stormen zal doorstaan en de gewenste haven zal bereiken. Dit is de koets waarvan de pilaren van goud zijn en waarvan de bodem van zilver is. Hij is bekleed met het purper van de verzoening van onze Heere Jezus Christus. En nu, arme zondaar, ik zou graag willen dat God u vergeving schonk. Denk aan zijn dood op Golgotha. Denk aan zijn kwellingen en bloedige zweet. Dit alles deed hij voor u. Als u voelt, als u weet dat u een zondaar bent, trek dit u niet tot hem. Hoewel u schuldig bent, is hij goed. Hij zal uw ziel in Jezus bloed wassen. U hebt zich tegen hem verzet. U bent tegen hem in opstand gekomen. Maar hij zegt: keer weder, afkerige kinderen. Zal zijn liefde u niet trekken? Ik bid dat zij haar kracht en invloed mogen hebben. Dat u nu tot Christus getrokken mogen worden en uiteindelijk naar de hemel getrokken zult worden. Mogen God een zegen geven om Jezus wil.
Amen. Zo. Nou ja. Zijn alle eer aan God. Ja. Dit was de boodschap die ik voor u heb weten voor te bereiden. Ik hoop dat het is overgekomen. Die al oude woorden.